Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen.
Doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Hello, honingballies, my old friends. I have come to talk with you again. Over allemaal shit waar je als vrouw mee moet dealen. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 63.
Vandaag bij ons aangeschoven aan onze oh zo gezellige digitale podcast keukentafel is journalist Jantine Jongebloem. Vorige maand knalde ze onze levens in met haar oersterke verhaal in Volkskrant Magazine getiteld Wie zette mijn naaktfoto's online? Ik heb elke letter ademloos gelezen. Wat een fantastisch geweldig stuk. En ik ben blij dat je er bent om er verder met ons over te praten. Welkom, Jantine.
Dank. Ja, welkom. En alles wat Marilotte zegt, same. Ik las het denk ik 's ochtends om 7:30 of zo. De eerste wat ik las. En ik was echt zo...
Oh my god.
Wow, ik was zo weggeslagen erdoor. En ik wilde dat overal...
Pluggen.
Ja, overal neerzetten van mensen moeten dit echt lezen. En nogmaals, dus echt fantastisch dat je met ons erover wil praten.
Ja.
Maar eerst, Marilotte, ik heb een vraag voor jou die je waarschijnlijk totaal niet ziet aankomen.
Nee, ik heb geen idee waar je het over hebt.
Hoe ging jij eerder deze week de Femimist in?
Ik doe even een gedeeld Femimistje van ons, want soms moet je gedeelde smart.
Halve smart.
Ja, precies. Dus van mij en Nidia. En een tijdje terug, een week of wat, verscheen er een hatelijke vent op onze radar door het programma Propaganda. Onderzoeksjournalist Charissa Shotu had ons contact daarover. Zij had hem gemaakt. Ze maakte een aflevering over een haatvlogger genaamd Younes Ouali. En deze beste man heeft zo'n 84.000 volgers op Instagram. En hij gebruikt zijn account om vooral moslimvrouwen te exposen. En dat houdt basically in dat hij TikTok-video's deelt van dansende meiden en vrouwen die zich gedragen op een manier die hem niet zint. En de comments onder die posts zijn heel heftig. Dat zijn bedreigingen richting die meiden. En soms houden die maandenlang aan. En verder verspreidt hij misinformatie. En dan zit hij in een video bijvoorbeeld te vertellen hoe elke vrouw moet bloeden tijdens de ontmaagding. Dat zijn dus ook gewoon dingen die niet kloppen die hij dan vertelt. En dit alles vonden wij... Belangrijk om te delen dat dit gebeurt en dat er van die expose-accounts zijn. Kijk ook vooral de aflevering van Propaganda als je meer wilt weten over hoe afschuwelijk deze vent is. Je bloed kookt. En wij wisten dus, we moeten hier iets mee doen. We moeten een post maken, we moeten ons uitspreken.
En we hebben vooralsnog toen... erg yes allemaal. Of erg
ik weet het, feminist. Maar nu komt het. We hebben toen Charissa gesproken om het verhaal goed op papier te krijgen. En zij waarschuwde ons... ze zei, hij heeft een heel trollenleger en dat kan zo op jullie afgestuurd worden. En dat moet je niet willen, dus je moet een beetje oppassen. En wij werden bang.
Mm-hmm.
En ja. Niet zozeer om exposed te worden, want er zijn superveel tettenfoto's van ons. En prima, die zetten we zelf online. Maar omdat we ingeschreven staan bij de KVK, kun je onze huizen vrij makkelijk opsnorren. Dat is zo, dat is een gegeven, dat is een heel naar gegeven. En dan word je toch een beetje bang van, ik zag het alweer helemaal gebeuren. Dus wij gingen de Femimist van dit verhaal is dat we hebben getwijfeld of we de post wel moesten maken. Ja. Of we hebben getwijfeld of we ons überhaupt wel uit moesten spreken hierover.
We hadden
hierover.
De post eigenlijk al helemaal gemaakt. We hadden vet lang gewerkt aan een hele tekst en zo. En toen was het dus toch van, moeten we het dan toch maar niet doen, want bang om zelf...
Ja, precies. Ja. Terwijl het is bij uitstek iets waarover we ons willen uitspreken. Want, dit vertelde Charissa, MENA-vrouwen. En dan staat MENA voor Middle Eastern en North African. Die trekken al jarenlang hun mond open over dit soort expose-accounts. Ondanks dus het risico dat ze lopen om zelf bedreigd te worden.
Ja.
En er wordt niet naar ze geluisterd. Of er werd lang niet naar ze geluisterd. En wij zijn vrouwen die veel minder risico lopen daarbij. Tenminste, zo voel ik het heel erg.
We hebben een feministisch account.
Precies, het is ons werk. Dus het is een heel onfeministisch ding voor ons dat we overwogen hebben om het dan dus misschien niet te doen. Terwijl dit bij uitstek iets is wat we wel hadden of wat we wel moeten doen.
Ja.
We hebben het uiteindelijk ook gedaan. Eventjes, omdat ik toch al bezig ben over dit verhaal. Er begint wel beweging in te komen. Mensen beginnen ook te luisteren naar vrouwen die zich uitspreken hierover. De aflevering van Charissa heeft al veel losgemaakt. En er is nu ook een petitie tegen shamen. Ik zal de link even in de show notes zetten. Teken die vooral, want dit shamen en dit exposen, dat moet echt stoppen.
Ja.
Lydia.
Ja.
Ja.
Ik vond mezelf weer in een situatie. Het was allemaal weer wat. Ik was mijn hond aan het uitlaten. En toen was daar een man. En die was ook zijn hond aan het uitlaten. En op een gegeven moment komt er. En die honden die gaan het aan elkaar snuffelen. Dus mensen die geen honden hebben, die weten dat misschien niet. Maar dat is het soort ritueeltje waar je dan naast staat. En dan sta je maar gewoon een beetje of in het niks te staren. Of te kletsen met die andere persoon die ook een hond heeft. Dat ritueel, dat vond dus plaats. En toen komt er op een gegeven moment een andere man. Ja, ik weet niet eens meer, aangereden of aangewandeld. En die man van die hond, die duwt zo die lijn van zijn hond in mijn hand. Hij zegt: wacht jij hier even met mijn hond. En hij loopt weg. Gaat zijn huis in met die andere man. En ik stond daar dus als compleet ruggengraatloze vrouw. Die helemaal geen zin heeft om met een pitbull in haar hand te wachten. Tot er ooit misschien wellicht een keer een man terugkomt. Te staan. En toen dacht ik, waarom de fuck zeg ik nou niet gewoon nee? Waarom zeg ik, oké, is goed? En
maar zei je echt, oké, is goed? Erg.
Ja, en waarschijnlijk lachte ik ook nog mijn allervriendelijkste lach. Het is echt zo. Ik kan mezelf echt, nou ja. Ik vind het zo stom van mezelf. Maar het gebeurt me gewoon.
Ja.
En dan ook nog, dan komt hij terug. En dan zeg ik ook niet van, eigenlijk een beetje raar. Of ik zeg ook niks. Het is gewoon alleen maar vriendelijk en lachen. En die man gaat over allerlei grenzen heen.
Jij geeft die pitbull terug en jij zwaait vrolijk. En jij ging je gangetje weer.
Ja, en dan zit ik dus mezelf op te vreten van, waarom doe ik dat nou? En ik heb helemaal geen zin en ik heb ook helemaal geen tijd. En wat denkt die man wel niet? En nou ja, het was gewoon weer een hele rare situatie. Dus.
Het is alleen maar erg hilarisch.
Ja, ik moet er ook om lachen achteraf. Maar ik heb zoveel moeite met mensen. Ik wil altijd mensen pleasen. En ik moet er vanaf en het lukt me niet. En hoe lang maken we deze podcast al? En heb ik het hier over?
En zou je je kunnen voornemen? Want ik bedoel, ik snap dat je op zo'n moment met je mond vol tanden staat.
Wie doet zoiets?
Maar dat je met jezelf afspreekt om een keer keihard nee te krijsen. Gewoon krijs, maakt niet uit.
Misschien
niet.
Ook maar het komt zo onverwacht. En ook deze hij zei ook nog wel iets terwijl die wegliep. Dus nu had hij die lijn al aan mij gegeven. Zei hij ook nog zoiets van, ja, je mag er ook wel gewoon loslaten hoor. Maar toen dacht ik, ja, dan rent die hond zo meteen de straat op. Of weet ik veel, dat durfde ik ook niet. Ja, want dan denk ik weer, dat vind ik zielig voor die hond.
Heb jij het weer gedaan ook?
Dat niet eens, maar ook gewoon die hond qua veiligheid. Ja, okay. Maar ja, goed. Jantine,
ik vind wel vooral een verhaal over een vreemde man. In plaats van een verhaal over jij als niet vreemde man.
Ja, misschien. Ja, ik zat ook nog wel te denken van, oké, dit heeft verder niks te maken met ander grensoverschrijdend gedrag. Maar bij een ander grensoverschrijdend gedrag zou je zeggen van, het is niet jouw schuld, zeg maar.
Ja, tuurlijk.
Dit is gewoon een raar verhaal.
Het is ook een raar verhaal, maar ik bouw gewoon van mezelf. Dat is het meer.
Ja, ik snap het.
Oké, Jantine.
Ik heb een extreme voorbeeld, vind ik zelf. Want ik ging enorm de feminist in afgelopen week.
Oh.
Ik weet namelijk niet of ik, of dat woord namelijk hoort er niet. Ik weet niet of ik moeder wil worden. Dat wist ik ooit wel en daar heb ik toen ook werk van gemaakt. Maar dat mislukte. En sinds een jaar ongeveer weet ik niet meer zeker of het wel bij me past. En ik luisterde vorige week naar een podcast. En die heet Twijfelende Eierstokken. En dat is een podcast van een vrouw die ook niet weet of ze moeder wil worden. En ergens halverwege aflevering 3 betrapte ik mezelf op de gedachte, ja, ze weet niet of ze moeder wil worden. Maar ja, ze heeft dan nu ook geen partner. En als ze die wel heeft, wacht maar. Aan het einde van die zoektocht, dan is heus wel haar conclusie dat ze alsnog moeder wil worden. En dat vond ik zo'n vreemde gedachte. Ik weet niet of dat projectie was, maar in ieder geval vond ik het heel onfeministisch van mezelf. Want natuurlijk zijn er vrouwen die geen kinderwens hebben. En waarbij dus alsnog na die zoektocht de conclusie is, nee, ik wil geen kinderen.
Wacht maar, vrouwtje.
Ja, ik vond het een vreemde gedachte.
Ja. Ja, we hebben ook een keer een aflevering gemaakt over niet-moederschap. En dat is ook een van de afschuwelijke opmerkingen die mensen krijgen die niet-moeder zijn. Van, nee, maar wacht maar tot je... En dan komt er of een leeftijd of een partner of weet ik veel wat bij kijken.
Ja. Dus, en blijkbaar zit dat, ondanks dat ik dus zelf ook twijfel, ook in mijn achterhoofd ergens ingebakken, die overtuiging.
Ja.
De overtuiging dat je sowieso...
Dat je heus wel moeder wil worden
ooit. Als je in ieder geval maar soort van de ideale omstandigheden bereikt of zo. En anders is dat de reden.
Tijd voor post.
Tijd voor post.
Post. Eerst voor een leuk bericht. Dit leuke bericht verscheen in onze DM. Vandaag liep ik langs 8 oude witte mannen en riep er eentje hey, lief meisje naar mij. Heb me abrupt omgedraaid en gevraagd of hij beseft hoe intimiderend dit over kan komen op sommige vrouwen. Toen ik weer wegliep, gingen de mannen vervolgens hevig met elkaar in gesprek of het nou wel of niet acceptabel was dat die man geroepen had, wat die man geroepen had. Na verloop van tijd kwam de man naar mij toegelopen om zijn verontschuldigingen aan te bieden. Het was hem vergeven, zei ik. Damn honey, yes. Wat voelde dit goed.
Yay. Nice. Leuk, leuk verhaal.
Erg leuk.
Dan een poststuk met een vraag. Hey, fantastische, geweldige, sterke, grappige Nydia en Marilotte. Ik zou graag willen aanvullen dat sterke... Gisteren moesten Marilotte en ik samen een tafel van 80 kilo een trap optillen. Dat konden wij niet. Nee. Toen hebben we staan klooien totdat een man zei, zal ik even helpen? En zeiden wij, ja. Dus dat sterk klopt misschien niet helemaal. We zijn uiteraard wel fantastisch, geweldig en grappig.
Nou, sterk tot bepaald punt hoor. Want het was wel echt een hele... Die 80 kilo is veel.
Het is heel veel.
Het is heel veel.
Voor een tafel.
Ja,
okay.
Überhaupt.
Komt de rest van het poststuk. Ik heb een dilemma rondom feminist zijn. Ga je naakt om een punt te maken of niet? Ik zal het kort toelichten. Vandaag is de Women's March en ik had het idee om een foto van mijn naakte lichaam te posten met voor mijn borsten en vulva still not asking for it. Om zo een punt te maken over rape culture en slut shaming. Zo, ik krijg het net aan mijn mond uit. Slut shaming. Mijn erg feministische vrienden waren erg terughoudend. Wat als je iemand ermee aan de haal gaat? Is dit wel nodig? En is dit wel goed voor je mentale gezondheid? Deels herken ik me in hun zorgen, maar ik vind het erg lastig. Eigenlijk wil ik het namelijk wel doen, maar als zelfs mijn feministische vrienden het me al een beetje afraden. Daarom het dilemma. Wanneer ga je naakt als feminist en wanneer is het af te raden? Allerliefst van een honingbal, Joelle. Allerliefst terug, Joelle.
Ja, ook van mij. Moet toch even gezegd worden. Je vrienden zijn bezorgd.
Ja.
Dat is... liefde.
Het komt voort uit liefde.
Ja, het komt voort uit liefde. Ze zijn bezorgd. Ze willen je beschermen. Maar het klinkt een beetje in je brief alsof je al wel helemaal hebt bedacht dat je dit wil. Dat je het plan al hebt. Ik bedoel, je hebt het helemaal uitgedacht en je wil het. En dat je dan advies vraagt aan je vrienden en die brengen je aan het twijfelen. Dat is dan misschien jammer.
Nou, het deed mij heel erg denken aan die post die we al helemaal hadden geschreven. En dat je dan toch hoort van, oh, maar let op. Want
anders hadden we het gewoon gedaan.
Een trollenleger achter je aan kunnen komen. Ja.
En dan vind ik het wel heel... Ik vond het aan de ene kant prettig om gewaarschuwd te worden. Omdat je een beetje schrap kan zetten. Maar dat kan dus bijna ertoe leiden dat je iets niet doet wat je wel wilt doen.
Ja.
Terwijl je moet kunnen doen waar je zin in hebt. En je uitspreken over dingen. En dit is een manier om je uit te spreken. Op zo bloot op de foto gaan. Is ook een manier om je uit te spreken. Want bloot vinden mensen moeilijk. Ja. Dus daar maak je een statement mee. En daar kan je mensen mee bereiken. Of in ieder geval iets overbrengen.
Ja, ze vraagt wanneer ga je naakt als feminist? Ik vind het wel een goede reden om naakt te gaan. Inderdaad, ze heeft heel duidelijk nagedacht over waarom ze het wil. Wat haar boodschap is en wat ze wil bereiken. En die vrienden, die kunnen wel feministisch zijn. Maar inderdaad, ze zijn ook bezorgd. Ik denk dat als ze het zou voorleggen aan diezelfde vrienden. Maar dan het zou brengen als, dit is iemand met een idee die heel ver van jullie afstaat. Vind je het een goed idee?
Oh ja, dat ze dan misschien anders...
Ja, ik verwacht dat ze dan alsnog wel zouden zeggen, ja, goed idee. Go for it.
Ja. Ja.
Dus objectief gezien, vanuit feministisch oogpunt, zou ik denken, ja, lekker doen.
Ja, naakt, ja.
Nou,
ja.
Sowieso op die vraag zou ik willen, wanneer ga je naakt als feminist, wanneer is het af te raden? Op die vraag is natuurlijk het enige antwoord. Wanneer doe je dat? Nou, als je daar zelf zin of behoefte aan hebt of
en als je zin het nut ervan inziet en denkt, nou, dit heeft dit.
Ja,
dit
maar
doen
er zijn
we.
Natuurlijk heel veel verschillende manieren. Daar hoef je niet per se naakt voor te gebruiken. Want wij doen dat af en toe. En sommige mensen die zijn daardoor gechoqueerd of een beetje, die vinden dat een beetje afstotend. Ook mensen die ons dus volgen, luisteren, lezen, die dan denken van, oh, hè, doen jullie dit ook? Dit past niet bij wat ik prettig vind. Nou goed, dat is dan maar zo, want dit is wel iets wat wij graag willen. Maar voor die mensen, je kan natuurlijk een hele andere weg bewandelen. Het is meer als jij denkt van, dit wil ik graag doen, dit is voor mij een manier om mijn boodschap naar buiten te brengen. Dan zou ik zeggen, doe het.
Ja. Doe het. Dat is uiteindelijk altijd iets wat we zouden aanmoedigen. Daarbij wil ik dan wel even de kanttekening maken dat het voor de een misschien wel gevaarlijk is om het te doen. En dan kan je, als je ervoor kiest om het niet te doen, zal ik je niet veroordelen of zo. Maar wij zouden zeggen, doe het als je daar behoefte aan hebt.
En dan bedoelen we, spreek je uit in het algemeen, of dat nou een naaktfoto is of een tweet plaatsen over een situatie of anything, zeg maar.
Ja.
En dan kan je zelf denk ik het best inschatten in hoeverre ben ik nog veilig.
Ja, of welke risico loop ik?
Ja, en ik snap wel de angst van, oh ja, dan zet ik dat online en dan gaan mensen daar misschien mee aan de haal. En daar, ja, wij denken daar dan zelf ook van tevoren over na als we een foto posten waar bijvoorbeeld onze borsten goed op te zien zijn. En dan denken we, oké, wat kan er dan gebeuren? Wat vinden we daarvan? En dan maken we zelf die afweging, ja.
Maar ik zat er laatst over te denken. Ik denk daarover na bij de naaktfoto's en daar ben ik overheen. Prima. Maar ik zou het net zo vervelend vinden als iemand met mijn foto, zeg maar, waarin ik gewoon gekleed ben, aan de haal gaat op een vervelende manier. Dat vind ik net zo intimiderend en kwetsbaar als mijn naaktfoto's.
Ja.
Dat is gewoon het hele aan de haal gaan ermee.
Ja.
En dat is het intimiderende eraan. En dat is eigenlijk altijd wat je tegenkomt als je je uitspreekt of je kop boven het maaiveld uitsteekt. Zeker als je vrouw bent, want dan krijg je veel te maken of meer te maken met online intimidatie. En dat is het risico wat je dan dus loopt. Dus je moet voor jezelf afwegen, vind ik het dit waard of loop ik gevaar? Of weet ik veel wat je overwegingen zijn. En dan maak je een beslissing. En ja, op sommige momenten zeg je dan, oké, ik loop misschien het risico of dit zou kunnen gebeuren, maar ik doe het toch.
Ja, ik heb dat volgens mij vorige keer ook verteld, voor een van de vorige afleveringen, dat Vizier op Links, dat is zo'n naar rechts trollen account. Die hebben dus een foto van mij geplaatst met mijn adres er half bij. En dat is gewoon, ja, het is gewoon een foto die op vakantie gemaakt is, dat ik met mijn toen nog puppy op schoot in een badpak zit. Heeft verder niks met naakt te maken. Maar dat was eigenlijk ook heel erg vervelend. En dat is helemaal niet dat mijn tieten te zien zijn of zo. Maar goed, ja, denk vooral bij jezelf na. Wat vind ik wel of niet fijn? En weet dat wij je back hebben natuurlijk. Als er vervolgens iets gebeurt.
Iets gebeurt of zo. Ja, ja, want ik vind het helemaal dapper en fantastisch als je het wel doet.
Maar ik wil het eigenlijk nog ook wel even over dat bloot hebben.
Ja.
Omdat toevallig afgelopen week, ik weet niet Jantien of jij dat ook hebt meegekregen. De NTR die heeft een programma bedacht dat heet Gewoon Bloot.
Ja, fantastisch. Ja. Maar ik heb ook de kritiek.
Is het.
Ja, nee, precies. Ja, ik weet het, maar ik las ook de kritiek, ja.
Ja, ja. Even kort uitleggen. Het is een kinderprogramma waarin naakte volwassenen te zien zijn. En die kinderen die mogen dan ook allerlei vragen aan die volwassenen stellen.
Ja.
En dat laat natuurlijk zien van bloot is gewoon bloot. En nou ja, stel maar vragen, hoeft geen schaamte omheen te zijn. En dan zijn de reacties dus pedofilie, seks, vies. Omdat mensen nog steeds bloot en seks niet los van elkaar kunnen zien.
Nee, dus bloot ligt zo gevoelig hier. Dat is echt, je maakt zoveel emoties ermee los. Terwijl dit is een programma wat het dus wil normaliseren. Ja. En wat ook, want volgens mij het doel van dit programma is om het zelfbeeld van kinderen dus ook op te krikken. Door te laten zien van, kijk, er zijn allemaal verschillende lijven en allemaal verschillende mensen. En we zien er niet zo uit als dat ideaal. We zien er niet allemaal zo uit als dat ideaalbeeld wat zo gepromoot wordt overal.
Ja.
Dus het heeft een hele goede bedoelingen. En het wordt ook heel zorgvuldig gemaakt, voor zover ik het kon zien. Want er wordt met die kinderen gepraat. Die worden uitgebreid voorbereid. Die mogen de hele opname mogen ze aangeven hoe ze zich voelen. Dus er is niks engs of dwingends ook aan. Het is een heel erg goed educatief programma. En ik sta er ook echt alleen maar heel erg achter. En dat daar dus zoveel ophef over komt. En dat er zelfs kamervragen over gesteld worden.
Door de SGP.
Van
de
SGP. Ja. Die dat dan allemaal weer moeilijk vindt.
Maar de ophef komt van volwassenen, hè?
Ja, ja. Precies.
Want in het NOS-artikel dat ik erover las, werd een kind, denk uit groep 8, gequote. Die had het programma mogen kijken van tevoren voor de uitzending. En die zei als enige daarover, ja, het was eigenlijk heel normaal.
Ja,
ja, precies.
Ja.
En ik denk ook dat je door het normaliseren van bloot neem je dat gevaar dus ook weg van iemand bijvoorbeeld wat jou is overkomen, dat je iemand kan intimideren of misschien of chanteren of zo met bloot. Of dat je er in ieder geval iemand mee kan schaden. Want dat kan dan misschien niet meer. Of in ieder geval minder. Als bloot een normaler ding is.
Ja. Ja. Wat ik ook echt een joke vond, is dat de politicus waar wij hij die niet genoemd mag worden, laat ik hem zo noemen, die zelf een keer een naaktfoto liggend aan het zwembad online heeft gegooid, erover tweette dat de publieke omroep hiermee tegen het promoten van pedofilie aanschurkt. Seksualisering van kinderen, potloodventerij, misdadig, zei hij. En dan wil ik ook even een tweet van Ellen Laan voorlezen, die gewoon altijd natuurlijk weer fantastisch uit de hoek komt. Zij schreef, het seksualiseren van bloot is juist een van de risicofactoren van seksueel geweld. Ja. Bloot is gewoon, dit is een prima initiatief van NPO en Rutgers NL. De makers van het programma hopen dat kinderen door het programma onder meer leren dat er niet één ideaal beeld is. Oh wacht, sorry.
Dat hoort er niet meer bij.
Ik dacht dat ik twee tweetjes onder elkaar had. Er liep nog iets verder die tweet, maar goed. Maar ja, wat ik er gewoon mee wil zeggen is dat zoiets bloot normaliseren is zo belangrijk. En dit sluit gewoon weer zo goed aan op als Joelle dus denkt van ik wil iets doen. Dan is bloot dus best nog wel een slimme manier. Ja. Want het laat ook gewoon zien van get used to it.
Ja, nu maakt het nog wat los. Ja, dat stukje wat jij nog miste was, dat had ik iets tussen geplakt. Sorry.
Ja, zie je.
We lezen hem nog even voor de rest.
Oh ja, de rest van de tweet was, als je bloot niet gewoon ziet als bloot, maar als seks, zal alles wat neigt naar bloot opgevat kunnen worden als een seksuele uitnodiging. Dat is gevaarlijk, niet het bloot zelf.
Precies.
Ja, dat was zo, Ellen. Ja, en het laatste ding wat ik er dan ook nog over... Dit loopt helemaal uit de hand, dit poststuk. Dit gaat helemaal niet meer over die brief, maar goed. We kregen ook nog iemand die stuurde in de DM een petitie naar ons. Die dus rondgaat. En die is ook al meer dan 25.000 keer getekend. Er zit een transfobe zin ook in, dus dat is een kleine trigger warning. In dit programma moeten kleine kinderen naar naakte volwassenen, zelfs transgenders, kijken. Die schaamteloos vertellen over hun seksualiteit. De meest perverse details worden over kinderen heen gestort. Zo wordt pedofilie in de week gelegd. Dit is absoluut verwerpelijk. Nou, sorry hoor.
Ik kan echt helemaal niks. Maar goed, zolang het dus nog al deze heftigheid oproept, kun je een statement maken met bloot. En ik zou het doen.
Ik heb ook zoveel zin om nu iets bloots te doen.
Ik wil ook nu naakt. Volblown naakt ergens heen. Hello Fresh, lieve mensen. Graag even wat aandacht voor onze sponsor.
Hello Fresh.
De maaltijdboxen van Hello Fresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd, zitten nokkievol met verse ingrediënten, waarmee je recepten uit je mouw schudt, waar een doorgewinterde huisvrouw nog u tegen zou zeggen.
Ja, ik heb zo'n doorgewinterde huisvrouw in mijn huis. Daniel van de Poppen heet hij. En hij scoorde altijd al heel erg goed op het huisvrouwenspectrum. Maar met HelloFresh kookt hij al helemaal de sterren van de huisvrouwenhemel.
Tell me more of deze huisvrouw Daniel you speak of.
Nou, we hebben het dus super druk de laatste tijd. Met allerhande feministische hand- en spandiensten. Mm-hmm. En als ik dan thuis kom, rond 6 uur, zoals het een hardwerkende Hollander betaamt, I guess, dan staat daar gewoon een heerlijke HelloFresh maaltje voor me klaar. Het is eigenlijk jammer dat je niet een gratis Daniel van de P meegeleverd krijgt met je box.
Ik zou er zo 3 mee bestellen.
Ja, maar jij was in de bonen.
Ja, ik at letterlijk alleen maar bonen, want door al die stress had ik geen ruimte in mijn hoofd om iets anders te koken.
Maar er was licht aan het eind van de tunnel.
HelloFresh! Ik zit ondertussen namelijk weer op een voedzamer dan voedzaam eetpatroon. No worries.
Wil jij ook uit de bonen? Ga naar HelloFresh.nl. Als nieuwe klant krijg je met de code HelloDamnHoney, dat schrijf je aan elkaar, in totaal €45 korting over je eerste 3 maaltijdboxen.
Ga naar HelloFresh.nl.
I'm on the highway to hell.
HelloFresh. Credits voor deze grap gaan in geheel naar Lilian Fransen. Thanks for doing our jobs for us, Lilian. We moeten het even hebben over, je zit gewoon lekker op de middelbare school. Je bent een leuk mens, je doet je ding, je ontdekt je seksualiteit en opeens staan er naaktfoto's van je online.
Ja, Jantine, het overkwam jou. Je was 16 toen er naaktfoto's van jou door de hele school hingen en ze werden verspreid op het internet. Wat voor tiener was je voordat dit allemaal gebeurde?
Ik was een meisje dat best wel op zichzelf was. Als in niet zo heel erg bezig met school of de buitenwereld, maar wel met vriendjes, met seks. Ik was een creatieve puber. Ik was veel aan het lezen, gedichten aan het schrijven en aan het tekenen. En ik was denk ik best introvert, maar niet onzeker. Ik was wel open. En ik zag weinig ervaren. Ik kende weinig schaamte.
En zat dat bijvoorbeeld ook deels in je opvoeding dat je dat zo...
Dat
die schaamte
er
niet was?
Ja, ik ben heel vrij en open opgevoed. Er waren bij ons thuis geen taboes.
Dus gewoon bloot was bij jou thuis herinneren. Geen probleem geweest.
Bij ons, ik ben opgegroeid in een huis waar niet de badkamerdeuren op slot gingen.
Oh, ja.
En zo.
Nou, ja. Nee. Ja. En heeft het veel veranderd in hoe jij daarna bijvoorbeeld naar je lichaam keek of naar seks?
Nee, ik denk niet dat het op dat vlak invloed heeft gehad. Ik denk dat wat het op korte termijn voor mij als puber heeft veranderd, is dat ik leerde wat schaamte is.
Ja.
En dat er dus blijkbaar dingen zijn waar je als mens voor moet schamen. En in het geval van het uitlekken van mijn foto's, ik hoorde dat het mijn eigen schuld was. En dat ik naïef was en dat ik erom had gevraagd. Dus opeens werd ik geconfronteerd met een hele andere manier van denken. Namelijk een wereld waarin schaamte en taboes een rol spelen. En uiteindelijk, het heeft niet echt heel erg direct invloed gehad op hoe ik bijvoorbeeld met jongens of met seks omging. Maar de gebeurtenis heeft wel impact gehad op heel andere vlakken. En daar kwam ik eigenlijk pas als schrijvende van het Volkskrantstuk achter.
Ja. En kun je ons vertellen wat er is gebeurd?
Ja.
Het is een lang verhaal.
Ik ga een poging doen. Ja, ik ga een poging doen om het verhaal van 12 pagina's in 3 zinnen samen te vatten.
Ja.
Of iets meer zinnen.
Nou ja, wat er gebeurde. Ik maakte naaktfoto's. Ik was toen 15. Voor mijn vriendje. En ik maakte ook half bedekte sexy foto's op een forum. Voor scholieren. Op een gegeven moment ging het uit met dat vriendje. En kreeg ik een ander vriendje. En een aantal maanden daarna werd er een soort online roddelkrantje gepubliceerd. Op een speciaal daarvoor gemaakte website. Dat was gemaakt door een anoniem lid van datzelfde forum als waar ik op zat. En in dat roddelkrantje stonden onder andere 5 naaktfoto's van mij. Volledig naakte foto's van top tot teen. En ook een verzonnen interview met mij over mijn seksleven. En de volgende dag stonden die foto's en dat interview op Geen Stijl. De dag erna gingen ze in een groepsmail rond langs alle leerlingen van de bovenbouw van mijn school. En toen ik de dag erna naar school moest, toen hingen de foto's geprint in mijn aula. En gingen ze rond van hand tot hand in mijn klas.
Ja.
Ja.
Hoe reageerde je omgeving dan daarop? Hoe reageerde jij? Weet jij nog hoe je reageerde toen je erachter kwam?
Ja, sowieso. Ja. Het is echt een andere tijd. Hè? Misschien moeten we dat heel even kort erbij zeggen. Want als luisteraar weet je misschien niet hoe oud... Je bent 34?
Ik ben 33.
Oh, 33, ja.
En dit was in 2004. Dus 17 jaar geleden.
Geen Stijl stond dan... Was misschien ook minder bekend dan nu.
Ja, of? Geen Stijl bestond denk ik toen een jaar of 2.
Maar sowieso bijvoorbeeld nu zou je natuurlijk op WhatsApp... Jij zou het dan nu overladen worden met WhatsAppjes. Maar dat was natuurlijk ook niet toen.
Nee,
je had
toen
geen
was er...
Facebook of Instagram. Of...
Nee, ik had toen MSN. En ook IRC, dat is ook een soort chatprogramma. En ik hoorde het van een klasgenootje op MSN. Zij had dat roddelkrantje gezien. Zij zat ook op het forum, net als ik. Dus het was op de dag voordat het op Geen Stijl stond. En zij liet mij weten van... Hey, heb je dit al gezien? Ik moet zeggen dat toen ik begon met dit onderzoek en met erover schrijven, dat ik me niet meer zo goed herinnerde hoe ik er nou op had gereageerd.
Mm-hmm.
Ik was dat echt een beetje vergeten. Maar door gesprekken met onder andere vriendinnen uit die tijd en ook het vriendje dat ik toen had, heb ik dat wel een beetje kunnen reconstrueren. Ja, achteraf gezien, ik bleek wel echt enorm in paniek. Het voelde wel alsof de wereld verging en de grond onder mijn voeten was weggeslagen. En ik raakte, ik denk dat je hebt die 3 van die standaard reacties als er paniek is. En ik versteende.
Ik
wist niet wat ik moest doen. Ik wilde het liefst met mijn hoofd onder de dekens liggen doen alsof ik niet bestond. En alsof het nooit was gebeurd. Maar ik had een vriendje die heel lief was en heel behulpzaam. En die mij heel erg steunde en coachte en zei, ga maar naar school en zet je schouders eronder. Ga met opgeheven hoofd de confrontatie maar aan. Ja.
En toen bleek dus dat het letterlijk die foto's ook door de school heen hingen.
Ja.
En wist jij dan ook op dat moment wie daar dan bijvoorbeeld achter zat? Of
dat was heel vreemd. Wie daar achter de online verspreiding zat, wist ik niet.
Mm-hmm.
En ik wist bijvoorbeeld ook niet wie van mijn school die foto's had rondgemaild. Maar wie de foto's had uitgeprint, wist ik wel. Want dat was gewoon een meisje uit mijn klas dat dat deed voor mijn ogen. Die deed niet geheimzinnig over haar rol.
Die was letterlijk dat aan het opplakken toen jij op school kwam.
Ja, en we hadden een eerste uur. Volgens mij was het geschiedenis. En wij zaten bij elkaar in de klas. En ik zat volgens mij achter in de klas. En zij wat verder naar voren. En zij gaf die foto's door. Oh, waar ik bij zat. Oh. Maar ik keek daarnaar en ik deed niks. En er was ook nog geen docent. Die was dan te laat of zo. Dus het was ook, ja.
En heb je haar ook nu gesproken?
Ja.
Kan zij daar zelf nog wat over vertellen? Wat de beweegredenen waren daarachter?
Ik heb haar gesproken. Ik heb haar via Instagram opgespoord en een bericht gestuurd. En zij reageerde daarop. En zij zei dat ze nog best wel regelmatig eraan terug moest denken.
Hmm.
Maar ze kon niet zo goed uitleggen waarom ze dat had gedaan. Ze begreep dat achteraf gezien niet. En zij zei zelf, ik weet niet waarom ik je een lesje wilde leren. Dus dat was in ieder geval de beweegreden. Ze wilde mij een lesje leren.
Dat wist ze dus nog wel, dat gevoel erachter zat.
Ja, ja.
Oké, okay, dus je moest gestraft worden voor iets.
Ja, ik moest gestraft worden, want ik had naaktfoto's
voor gemaakt. Het maken van die foto's, ja.
Ja.
Voor het ownen van je lichaam, van je seksualiteit. Ja. 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 Ja, en voor je hebt het wel net uitgelegd, maar even voor de zekerheid. Je had dus die sexy foto's die jij postte, dus die voor iedereen toegankelijk waren.
Ja.
Maar die naaktfoto's waren echt expliciet alleen voor je vriend gemaakt en die had je naar hem gestuurd. Maar op een of andere manier zijn ze dus toch bij die foto's terechtgekomen.
Ja. Ja, precies. Dus die volledig naaktfoto's die stonden op mijn computer.
Ja.
En die stonden in mijn mailbox. Want die had ik per mail naar hem verstuurd. Dus stonden ook in zijn mailbox. Ja. Ja.
En wat Marilotte net al vroeg. De reactie van je omgeving. Bijvoorbeeld je ouders. Is dit iets wat je met hen deelde?
Nee. Nee. Toen ik die dag op school kwam. Toen ben ik op een gegeven moment naar de conrector gestapt. Omdat ik dacht. Ja, er is helemaal geen volwassene die naar mij toe komt om me te helpen. Dus dan klop ik zelf maar bij hem aan.
Ja.
En dat was een heel kort gesprek. En uiteindelijk sloot hij af met het advies om het die avond met mijn ouders te bespreken. En toen heb ik braaf geknikt. En dacht ik ondertussen, dat ga ik zeker niet doen.
Ja.
Nee, dus ik heb mijn ouders nooit verteld. En ze hebben het 17 jaar lang niet geweten dat het is gebeurd. Ik heb ze pas toen ik met het schrijven van het verhaal bezig was, ze ingelicht.
Ja. En hoe reageerden ze nu?
Geschrokken. Geschrokken. Want ja, het is een vreselijk idee dat je dochter naakt op internet staat als ze dat niet wil. En dat er dus misbruik van haar is gemaakt. Tegelijkertijd schrokken ze ook weer niet, omdat ze het ook wel, ze wisten wel dat ik met seks bezig was in die tijd. Of in die tijd al. En ze konden zich ook wel voorstellen dus dat ik naaktfoto's maakte. En, dus daar schrokken ze. Ze schrokken er niet van dat ik daarmee bezig was. Maar ze schrokken natuurlijk wel van wat er vervolgens mee gebeurde. Ja. En hoe eenzaam dat dan voor mij moest zijn geweest.
Ja.
Dat ik daar niet over durfde te praten met ze.
Want je ouders klinken, juist omdat je zei, ik ben redelijk vrij opgevoed.
Ja.
Klinken als mensen die er misschien wel ook minder in schaamte en zo op hadden gereageerd.
Ja, nee, dat denk ik ook. Ik denk zeker dat er genoeg slachtoffers zijn die het niet met hun ouders bespreken, omdat ze denken dat ze er niet bij hun mee kunnen aankomen. Maar ik denk, dat was dus bij mij niet helemaal de reden. Want achteraf gezien hadden mijn ouders daar hartstikke goed op gereageerd en me gewoon geholpen. Maar ik hoorde gewoon van alle kanten dat het mijn eigen schuld was.
Ja.
Dus ik denk dat ik als puber heb gedacht, oh kijk, als het mijn eigen schuld is, dan moet ik het dus ook zelf oplossen.
Hmm.
En ik ga dan niet mijn ouders betrekken. Want dan wordt het alleen maar groter. En dan moeten we het erover gaan hebben. En ik ga wel gewoon kijken of het in mijn eentje met een paar leeftijdsgenoten lukt om die foto's offline te halen. En dan doe ik gewoon zo snel mogelijk. Dan vergeet ik het gewoon. Ja, dat gelukt.
Gewoon het weg willen stoppen ook.
Ja.
Ja, ja. Wat je dus ook lang gedaan hebt.
Ja.
Waren er ook reacties waar je wel iets aan had? Dus die conrector, verschrikkelijk.
Ja.
Je ouders niet verteld. Wel een vriendje dat heel supportive was. Waren er andere mensen in je omgeving waar je wel iets aan had?
Nou, er was een goede vriendin van mij op school. Die was heel erg lief. Het was een beetje een ver van haar bedshow. Zij was nog helemaal niet bezig met seks. En wij hadden het daar met z'n tweeën ook nooit over. Maar zij was, toen ik die ochtend dat ik naar school moest aan haar vertelde, was zij wel heel erg begripvol en lief. Mm. En was ze er die dag op school voor me. Dus dat was fijn dat ik in ieder geval één iemand fysiek had die er voor me was. En verder is er één docent geweest, een vrouw, mijn lerares maatschappijleer, die in een tussenuur even naar mij is toegekomen en me apart heeft genomen en me heeft verteld dat ik me niet hoefde te schamen.
Ja. Ja. En zijn dit dan reacties die je dan wat minder, want jou werd verteld, het is jouw schuld en je moet schaamte voelen, maar deze mensen zeiden dat niet.
Nee.
En dan toch internaliseer je de schaamteboodschap dus wel.
Ja, zeker.
En het en de meer positieve reacties niet.
Nee, maar de verhouding was ook wel zo dat het is je schuld, waren denk ik 100 mensen die dat zeiden. En het is niet jouw schuld en je hoeft je niet te schamen, dat waren er 3.
Ja.
En dat waren mensen die dicht bij mij stonden. Dus daarvan denk ik automatisch van, ja, natuurlijk zeggen die mensen
wel
dat.
Die nemen het voor me op. Ja. Maar jouw conrector die had ook iets gezegd dat jij een sekswebsite runde of zo, toch?
Ja.
Of dat je,
Nee.
Bizar.
Toen ik aanklopte bij de conrector, toen bleek dat hij al van het verhaal had gehoord. Mm-hmm. En het was een beetje een gek gesprek, want hij vroeg niet aan mij van, hey, hoe gaat het met je en wat is er nou precies gebeurd? Eigenlijk was er helemaal geen dialoog. Het enige, ik vroeg aan hem van, kun je me helpen? Want er hangen foto's en zo en ik wil dat dat wordt weggehaald. Hoe gaan we dit aanpakken? En het enige wat hij inderdaad zei was, je had het ook wel een beetje kunnen zien aankomen natuurlijk, dat die foto's ooit zouden uitlekken of de school zouden bereiken als jij een eigen sekswebsite hebt.
Ja, ik kan daar. Ik weet het zo niet. Bizar.
Ja. Ja, ik weet dus niet precies wat hij dacht en wat hij heeft opgevangen. Maar goed, ook al zou ik een sekswebsite hebben, dan alsnog mag er natuurlijk geen misbruik worden gemaakt van, mag er niet gepest worden op school en dan moet er vervolgens een actieplan komen om die pesters aan te pakken.
Ja.
Maar het enige wat hij deed was mij het gevoel geven dat het mijn eigen schuld was en zeggen, oké, ga het maar met je ouders bespreken. Ja. Dat was het. Ja.
Hoe kwam je erop om zoveel jaar later hier toch weer in te duiken? Want je schrijft dus ook van, ik wist er niet zoveel meer van. Ik had het er ook eigenlijk nooit meer over. Heel af en toe dacht je dan misschien van, dat is mij ook overkomen als je er iets over zag of las. Maar hoe kom je er dan opeens in op van, ik ga nu vol erin duiken en ermee aan de slag?
Ik raakte aan het praat met een oud klasgenootje van mijn middelbare school afgelopen zomer. En we waren een beetje onbenullig herinneringen aan onze schooltijd aan het ophalen. En toen begon zij er opeens over. Over dat voorval. En toen we het erover hadden met z'n tweeën, toen kreeg ik een beetje het gevoel alsof het op haar meer blijvende indruk had gemaakt dan op mijzelf.
Mm-hmm.
Ik dacht er dus inderdaad eigenlijk nooit meer aan. En dat vond ik opeens heel vreemd toen ik het er met haar over had. Dat ik er nooit meer aan dacht. Dat ik het gevoel had dat het eigenlijk nooit een trauma of zo had veroorzaakt. En bij nader inzien begreep ik ook niet zo goed waarom ik nooit had uitgezocht wie er nou precies achter dat verspreiden zat. Dus dat gesprek met haar heeft dat aangewakkerd. En toen ben ik dat gaan uitzoeken. Waarbij dus eigenlijk mijn vraag was, hoe kan het dat ik er geen trauma aan heb overgehouden? En wie heeft mijn foto's verspreid? En waarom? Wat was zijn of haar motief?
En waar begin je dan?
Even denken, waar begon ik? Oh, ik begon met contact opnemen met het vriendje dat ik had op het moment dat die foto's uitlekte. Dus niet het vriendje voor wie ik de foto's had gemaakt, maar degene die zei van, je gaat gewoon naar school en alles komt goed. En ik nam contact op met hem omdat ik gewoon wilde weten wat zijn herinneringen aan het voorval waren. Maar ook omdat ik wist dat hij altijd alles bewaart. Dus ik had ergens al het vermoeden en de hoop dat hij nog gesprekken tussen ons uit die tijd
zo handig,
had opgeslagen. Ja. En dat bleek zo te zijn, want nog diezelfde dag mailde hij me een enorme MSN chatbot uit 2003
en
2004. Ik weet het niet.
Fantastisch.
Ik ben ook niet zo iemand, maar ik heb besloten dat ik wel zo iemand word. Want het is echt super handig als je journalist bent en dingen wilt uitzoeken. Dat je gewoon, je moet nooit meer dingen weggooien. Alle sms'jes en liefdesbrieven die je ooit in je leven krijgt. Moet je
dit is ook waarom ik alles bewaar. Al mijn appgesprekken.
Ja, het komt ooit nog van pas. Ja, dus dat was heel fijn. Maar het was ook heel raar. Want ik kon dus opeens gesprekken tussen ons van 17 jaar oud kon ik teruglezen. Dus ik zag wat ik aan hem had geschreven toen ik erachter was gekomen dat die foto's waren uitgelekt. Toen mijn foto's op geen stijl stonden en ik zag hoe hij erop had gereageerd. Ja, dus daar begon het. En toen ben ik contact op gaan nemen met het vriendje dat ik had voor wie ik de foto's heb gemaakt. Hij bleek ook heel veel bewaard te hebben. Ja, blijkbaar heb ik verkering gehad met mensen.
Archivaris en inspe.
Ja.
Bewaarders.
Ja, en mijn onderzoek ben ik begonnen met de mensen waarvan ik dacht dat ze een positieve of een neutrale rol hebben gespeeld in het verhaal. Dus ook met bijvoorbeeld oud-klasgenootje van mijn middelbare school. Alleen maar gewoon in een soort poging het verhaal te reconstrueren en mijn herinneringen aan te vullen. En toen ik steeds beter begreep hoe het nou precies zat en ook letterlijk een tijdlijn heb gemaakt van dit gebeurde er op deze datum, op dat tijdstip, toen gebeurde dat en dit was de structuur van het verhaal. Toen ik dat helder had voor mezelf, toen ben ik contact gaan zoeken met de mensen die met het verspreiden te maken hadden.
En hoe was dat dan? Want zoveel emoties lijkt mij.
Ja,
doodeng lijkt het ook.
Ja, doodeng en emoties.
Ja, nee, ik denk even kort moet uitleggen hoe ik überhaupt wist wie die mensen dan waren.
Dat zijn mensen met een schuilnaam op een forum, toch? Dat is niet zoals nu op Facebook dat je voornaam alles
even een berichtje stuurt. Zo,
nee, nee, ik kwam erachter wie dat waren omdat het vriendje met wie ik verkering had toen ik die naaktfoto's maakte, die zat toen veel in een IRC-chatkanaal. En daar kwam ik ook wel eens. En hij bleek dus ook allemaal chatlogs te hebben bewaard uit die tijd. En dat waren publieke kanalen, maar wel kanalen waar maar een stuk of 10 jongens bijeenkwamen. En hij stuurde me chatgesprekken door. En daar bleek uit dat daar een groepje jongens zat die structureel naaktfoto's uitwisselde. En dat waren inderdaad, daar zat een overlap met mensen die ook op het forum zaten waar ik zat. En uit hun gesprekken bleek dat ze foto's jatten uit mailboxen en computers van mij, maar ook van andere meisjes. En vervolgens wist ik die jongens op te sporen met allemaal hulp van andere forumleden destijds. En allemaal hints die ze hadden achtergelaten in 2003 en die ze vergeten waren te wissen.
Het is echt wel Sherlock. Wat je aan het doen was.
Ja, dus dat deel van mijn zoektocht was nog wel leuk, spannend. Omdat ik dacht, dit gaat lukken. Ik ben iets op het spoor. Maar op een gegeven moment was het wel ook een beetje kut spannend. En heel intensief. En, maar goed, fijn was, is dat echt 9 van de 10 jongens open stonden voor contact. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik had verwacht dat ze mijn berichtjes over mijn poging tot contact zouden negeren of zouden zeggen dat ze er geen zin in zouden hebben.
Mm-hmm.
Maar daar stonden ze voor open. Ik denk dat dat komt omdat ik vrij open aangaf van ik wil het er gewoon met je over hebben. Deze zaak is inmiddels verjaard, maar ik wil gewoon als volwassene kunnen terugkijken op wat er is gebeurd. En ik ben gewoon benieuwd wat jou destijds dreef. Wat er vervolgens aan reacties kwam, het was een beetje wisselend. De ene helft begreep terugkijkend heel goed hoe kut het was wat ze hadden gedaan. En hoe strafbaar het was en hoe schadelijk. En bood daar zijn excuses voor aan. Dat was heel fijn, want ze erkenden dat de schuld niet bij mij lag, maar bij henzelf. Waarmee echt de rollen werden omgedraaid. Maar een ander deel, en dat zijn dus nu mannen van een jaar 35.
Ja.
Die reageerden met een reactie uit het stenen tijdperk. Bijvoorbeeld door te zeggen, ja ho ho, maar ik was niet degene die de foto's maakte.
Ja.
En die hadden van het concept victim blaming blijkbaar nog nooit gehoord. Ja, dat maakte me heel boos.
Ja.
En dan is het dus niet zo dat ze vinden ze dan niet dat ze iets verkeerd doen als ze uit een mailbox, waar ze niet mogen zijn, iets halen.
Nou, in dit geval, de jongens die dit zeiden, dat waren jongens die niet daadwerkelijk aan het hacken zijn geslagen, maar bijvoorbeeld die foto's doorstuurden binnen een chatbox.
Ja.
Dus zij hadden de foto weer van iemand anders gekregen en zij deelden dat met hun groepje online vrienden. Wat uiteindelijk ervoor zorgde dat één van de jongens dat online een roddelkrantje kon maken en die foto's echt gepubliceerd heeft voor de buitenwereld.
En toen ook geen stijl er meer in alles, zeg maar.
Ja.
Ben je er ook achter gekomen wie nou die foto's uiteindelijk gejat had?
Nee, Ik ben wel erachter gekomen wie de foto's gepubliceerd heeft.
Mm-hmm.
Dus wie dat krantje heeft gemaakt. En hoe ze dus ook op Geen Stijl en in mijn school zijn beland. Maar nee, ik ben er niet achter gekomen wie de foto's aan hem heeft aangeleverd.
Ja.
En dat weet hij zelf ook niet meer. Ik heb wel een vermoeden.
Oh, dat weet die jongen die dat schoolkrantje heeft gemaakt ook niet meer.
Nee,
hoe
die
er dus aan kwam.
Ja, precies. Hij weet niet van wie hij oorspronkelijk de foto's heeft gekregen. Ik heb wel een vermoeden en die persoon heb ik ook een bericht gestuurd. Maar dat is de enige van wie ik geen reactie heb gekregen.
Hmm.
En hoe voelt dat? Dat je zegt, maar dat, want dit is het. Dit is waarschijnlijk wat je te weten komt. Je hebt je vermoeden en je hebt de dingen die je weet.
Ja.
Voelt het afgemaakt?
Ja. Ja, mijn onderzoek voelt wel afgerond. Ik begon inderdaad met de vraag, wie heeft mijn foto's gepubliceerd? De gast die ervoor zorgde dat mijn foto's op Geen Stijl belanden, die heeft uiteindelijk de grootste rol gehad. En ik ben blij dat ik hem gesproken heb. En verder, het schrijven zelf en het publiceren was heel bevrijdend. Uiteindelijk was dat het hoofddoel. En was die daders lokaliseren een soort van weg daarnaartoe. Dus voor mij is het goed.
Je zei net al eventjes dat je op een gegeven moment echt woest werd. Dat je boos werd.
Ja.
Terwijl op het begin, dus voordat je eigenlijk dit hele onderzoek ging doen, had je die woede niet zo. Hoe kwam dan die omslag?
Ja, nou, toen ik contact met die mannen had. Toen realiseerde ik me opeens dat ik het recht had om boos te zijn. Omdat niet ik iets had veroorzaakt. Maar omdat er misbruik van me was gemaakt. En ik voelde me denk ik opeens weer 16-jarige meisje. Maar dan nu met de levenservaring en de blik van een volwassene. En ik kon voelen hoe eenzaam en verdrietig dat destijds was geweest. En dus ook hoe woedend ik mocht zijn op daders.
Ja.
En toen mijn woede werd erkend. En die mannen met terugwerkende kracht de schuld op zich namen en excuses maakten. Ja, was dat heel helend.
Ja.
Ja. Er was een lezer van de Volkskrant die mij naar aanleiding van mijn artikel mailde. Die daarover zei, je hebt de rommel opgeruimd en de littekens goed verzorgd.
Hmm.
Ze zijn er nog wel, maar ze doen hopelijk geen pijn meer.
Ja, mooi
dat volgens mij, dat is volgens mij precies wat er is gebeurd. Juist door er zo vol in te duiken in plaats van het weg te stoppen, zoals ik jaren had gedaan, is het weer een verhaal van mij geworden in plaats van een verhaal dat als van iemand anders voelt.
En waarom koos je ervoor, kijk, dat je de onderzoek ingaat? Dat vind ik heel, heel logisch. En waarom kies je er dan voor om dit ook landelijk in de krant te zetten, om het te publiceren?
Ja, het onderzoek begon als iets voor mezelf. Het was niet zo dat ik meteen vanaf het moment dat ik had bedacht, dit ga ik onderzoeken, ook had bedacht, dit ga ik publiceren. Dat kwam eigenlijk pas later. En ik besloot om het te publiceren omdat ik wilde om er zo een compleet en genuanceerd mogelijk... Ik wilde zo compleet en genuanceerd mogelijk in kaart brengen hoe dat hele systeem werkt. Van het systeem van je seksualiteit ontdekken, van misbruik, van slutshaming, van victim blaming. En hoe schadelijk ook de conservatieve sekseducatie op school is. En de campagnes die over sexting en sextingmisbruik gaan. Maar alsnog moet ik zeggen dat ik tijdens het schrijven niet helemaal doorhad hoe groot het taboe blijkbaar nog is. Want dat bleek wel uit de enorme hoeveelheid reacties die ik kreeg op het stuk. Blijkbaar is het nog een veel groter taboe dan ik had verwacht. En het geeft me aan hoe belangrijk het is dat we erover praten.
Want wat voor reacties moet ik dan aan denken?
Ja, overweldigend veel. Ik heb honderden mails gekregen, misschien wel 1000. Ik moet zeggen dat deze manier van viral gaan me wel beter beviel dan in 2004.
Dan kan me voorstellen.
En de mails en berichten, dat kwam echt uit allerlei hoeken. Dat waren mails van seksuologen, van pedagogen, van docenten en van traumatherapeuten. Allemaal mensen uit het werkveld die daar iets in herkenden van hun cliënten of patiënten en daarmee aan de slag wilden. En de reacties die me het meest ontroerden waren reacties van ouders. Die zeiden, ik ga dit verhaal met mijn kinderen bespreken. Of mensen die zeiden, mijn kind is pas 3, maar ik ga dit verhaal bewaren.
Ja,
voor als het een jaar of 10 is, om het alsnog met mijn zoon of dochter te gaan bespreken. En dat is denk ik waar, als we dingen willen veranderen, dan begint dat natuurlijk daar, aan de keukentafel, bij gesprekken tussen ouders en kinderen en op school. Ja. En dat is denk ik het belangrijkste wat het artikel tot nu toe al in gang heeft gezet. Is dat ik werd benaderd door een docent Nederlands. Die heeft Stichting Brutaal opgericht. En die stichting vroeg mij of ze het artikel mochten gebruiken voor lessen Nederlands. En ze hebben een aantal opdrachten bij dat artikel bedacht. Het is dus de bedoeling dat leerlingen in de klas dit artikel gaan lezen. En dan in groepjes gaan ze opdrachten maken. En hij heeft me deze week de opdrachten gestuurd die bij mijn artikel in de klas nu komen. Ik kan wel even één opdracht voorlezen. Bijvoorbeeld, schrijf een persoonlijke brief naar de secties biologie en maatschappijleer op jouw school, waarin je pleit voor een openhartige les of lessenreeks die ingaat op het verkennen van je seksualiteit, wederzijdse instemming en verantwoordelijkheid.
Nou, ja, dat is toch echt heerlijk geweldig dat daarmee aan de slag wordt gegaan.
Ja, ja.
En ik vind het dus vet dat het vak Nederlands is.
Ja, ja.
Want dat is ook zo belangrijk, dat dit niet alleen een onderwerpje blijft binnen de biologieles, maar dat het overal, want wat jij ook schrijft, het is zo'n groot, het is niet alleen maar één dingetje. Het is een systeem waarin je dus nog geshamed kan worden op bloot en op seks en op.
Ja, dus je moet het ook overal moet bespreken.
Ja.
En je zei net al van, het heeft zoveel reacties losgemaakt en dan zie je maar weer hoe groot het taboe is. Wat zou je nu zeggen tegen, dit vul ik in, maar ik neem aan dat er ook mensen hebben gestuurd die misschien, of reacties hebben gestuurd die zelf zoiets hebben meegemaakt of zich in je verhaal herkennen. Wat zou je tegen iemand nu zeggen die in die situatie zit? En daarmee met even de kanttekening dus dat je nu misschien wordt overladen door WhatsApp berichtjes en weet ik wat als dit jou gebeurt. Dat we in een digitaal.
Ik vond altijd dat ik heel erg stoer mee was omgegaan op mijn 16e. Omdat ik het zo lekker in mijn eentje had opgelost. En er in de jaren erna best wel laconiek over had gedaan. Maar pas tijdens het opschrijven van het verhaal realiseerde ik me dat ik niet stoer of dapper was. Maar dat ik dapper was gemaakt door de mensen van wie ik hoorde dat het mijn eigen schuld was. En dat ik daardoor wel moest doen alsof het me niet veel kon schelen. Omdat er namelijk geen ruimte was om verdrietig of boos te zijn. Wat volgens mij het allerbelangrijkste is en wat ik had willen horen. Het is niet jouw schuld. En dat geldt natuurlijk voor elk soort misbruik. Dat we dat vertellen. En dat we dat, als je dat als slachtoffer begrijpt en voelt en ook erkent. Dat je dus zelf geen aandeel hebt in dat misbruik. Dan kun je jezelf vergeven. En als je geen zin hebt om de daders te vergeven, dan moet je dat vooral lekker niet doen. Maar als je jezelf kunt vergeven, dat is echt zo belangrijk en zo bevrijdend. Ja, en dat heeft het schrijven van het artikel mij persoonlijk opgeleverd. En ik hoop dat dat de boodschap is die we aan de slachtoffers kunnen meegeven. Ja. En wat ik ook had willen horen, want daar heeft echt niemand mij iets over verteld, dat ik aangifte had kunnen doen.
Ja.
Of dat ik daar, als ik had gewild, 10 jaar over na had kunnen denken.
Want dat was toen nog de verjaringstermijn.
Ja, de verjaringstermijn was ongeveer 12 jaar. Dus ik had graag gewild dat iemand tegen mij had gezegd, hey, ik snap dat het nu een beetje vers is om hier al mee aan de slag te gaan. Maar zet anders even een reminder in je agenda voor over 10 jaar.
Ja.
Wie weet dat je er dan anders over denkt.
Ja.
Ja. Dat had ik willen horen.
En dan had je dat dan bijvoorbeeld zo'n maatschappijleerdocent of zo? Want aan je ouders heb je het niet verteld. Dus die hadden die rol helaas niet kunnen oppikken.
Nou, dat had de conrector natuurlijk moeten zeggen.
Ja.
Ja, maar die was te druk met die sekswebsite.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Er is gelukkig wel al het een en ander veranderd sinds dat jij dit meemaakte. En mensen die het nu meemaken, het gebeurt natuurlijk nog steeds. Dat is wel afschuwelijk. Maar sinds 2020 januari is er een wet in werking getreden om sextingmisbruik makkelijker strafbaar te maken.
Ja.
Het delen van die naaktbeelden, dat is nu strafbaar. En er zit geen verjaringstermijn meer op. Want jij noemde net van, ik zei dan tegen die jongens van, of mannen tegenwoordig, van er zit geen, het is verjaard.
Ja.
Ik vond dat trouwens best wel shocking om te lezen. Dat je dat dan moest zeggen om maar zo'n soort van gerust te stellen.
Ja.
Van
dat
anders
bang zijn.
Ja, jou gebeurt niks meer of zo.
Ja.
Ja. In plaats van dat je dus even je verantwoordelijkheid neemt en denkt, ik ben nu een volwassen vent. Ik heb dit gedaan vroeger. Echt kut. Sorry.
Ja.
Maar goed, zijn we er al met deze Nou, het antwoord is natuurlijk nee. Nee, maar goed.
Dit was, nee, ja, dat is de vraag. Nee, we zijn er nog niet.
Nee, ja, maar wat moet er nog, denk je, veranderen?
Nou, ik vrees
en dat zit op veel
dat
vlakken,
het, dat
denk
het erger
ik.
Is geworden. Ja, die wet is denk ik fijn. Maar er wordt nog steeds heel weinig aangifte gedaan van elk soort seksueel geweld. En dat komt omdat slachtoffers zich schamen. Omdat ze denken dat het hun eigen schuld is. Omdat ze bang zijn voor nog meer wraak of zo als je aangifte doet.
Ja, of niet geloofd door de politie.
Of niet geloofd, ja.
Afgewimpeld door de politie, doe maar geen aangifte.
Ja, ik denk wat er moet veranderen is dat we op een heel andere manier moeten omgaan met sekseducatie. Dat het moet gaan over hoe leuk en gezond en lekker het is om je seksualiteit te ontdekken. In plaats van om het alleen maar te hebben over pas op, pas op. Ja, vroeger, dat was nog een beetje denk ik voor onze tijd of misschien ook in onze tijd, ging het altijd over friemelen in het fietsenhok. Als een soort van ontdekkingstocht wat je leuk en spannend vindt. Ja, volgens mij doen we en pubers precies hetzelfde. Alleen nu via mobiele telefoon.
Ja.
Er zijn tegenwoordig campagnes van de GGD die zeggen, oh nee, je moet geen sexy selfies sturen. Dus die helemaal waarschuwen. En die dan bijvoorbeeld zeggen, je kunt beter communiceren met emojis. Van persiken. En
aubergine.
Ja, in plaats van foto's te sturen. Nou, dan gaan er volgens mij twee dingen mis. Eén, je beperkt kinderen in hun seksuele vrijheid. En twee, je leert kinderen dus dat als je ondanks het advies van volwassenen wel foto's maakt en verstuurt, dat je dan dom bent. Want dan heb je dus niet goed opgelet. En dat meisje uit mijn klas, die besloot mij foto's te printen en rond te delen. Die wilde dus mij een lesje leren. Zij wist niet meer precies wat dat lesje dan was of waarom ze dat had bedacht. Maar volgens mij ligt daar de oorzaak. Omdat volwassenen aan kinderen leren, je mag geen foto's maken, je mag geen foto's versturen. En als je dat wel doet, doe dat dan zonder hoofd en zonder achtergrond. Dan denken andere kinderen dat de meisjes of de jongens uit hun klas die dat wel doen, dat die gestraft moeten worden.
Ja.
Ja, volgens mij moet je kinderen leren dat je foto's mag maken. En dat je je eigen grenzen bepaalt. Je moet ze leren over consent, over instemming. En de daders moeten worden opgevoed, niet de slachtoffers.
Precies.
Ja, dat als je een foto ontvangt, dat het jouw verantwoordelijkheid is om die niet door te sturen. En dat je strafbaar bent als je dat wel doet. Ja. Volgens mij, wat denk ik, waar het begint is dat volwassenen het altijd een beetje een spannend idee vinden dat pubers seksuele wezens zijn. Maar goed, die moeten eens over hun eigen gêne heen stappen.
Maar vooral meisjes. Dat tienermeisjes seksuele wezens zijn.
Ja, klopt. Je hebt natuurlijk altijd, dat hebben we geloof ik ook in Demony geschreven, dat je altijd dat stereotype hebt van de puberjongen met een vieze sok waar die dan in aftrekt onder zijn bed, zeg maar. En dat daar grapjes over gemaakt worden. Of dat zie je dan ook nog wel eens in een televisieserie of zo.
Maar masturberende meisjes, daar hebben we het niet over.
Ja. Oh ja, we hebben trouwens, dat is wel leuk. Dat is nu namelijk precies een jaar geleden. Toen was corona net happening. En toen had ik, om een beetje afleiding en gezelligheid op de Instagram te gooien, had ik mensen gevraagd of ze hun eerste keer klaarkomen met ons wilden delen. Mm-hmm. En er is dus, dat kan je op Instagram nog steeds bekijken in de hoogtepunten. Daar heb je dus allemaal verhalen van vrouwen of mensen met een baarmoeder met een clitoris, die dan vertellen over de eerste keer klaarkomen. En dat gaat echt van, nou, ik was 7 en ik deed op zo'n rekstok, weet je wel. Ja. En ik kwam klaar tot de elektrische tandenborstel. Wel voorzichtig doen als je die gebruikt, lieve mensen. Want de laatste DM, dat was niet best.
Au.
Als je dat wil proberen, doe dat niet. Doe dat voorzichtig, alsjeblieft. Maar goed, allemaal leuke verhalen. Dus ook een beetje om te laten zien, jonge meisjes van 6 al, die zijn al aan het klaarkomen. Die weten misschien niet helemaal wat ze aan het doen zijn. Mm-hmm. Of dat het seks is of whatever. Of dat het onderdeel is van seksualiteit.
Ja, maar het is dus het is hartstikke natuurlijk en normaal.
Zoals dat kids aan hun penis gaan zitten trekken. Vlammeren. En denken van, oh, hey, dat voelt lekker. Ja. Zo gebeurt dat ook bij jonge kids met een clitoris.
Ja, en dat je dus als je dus, ik kan me dat nog wel herinneren, dat ik dat deed jong.
Oh ja, jij deed het in de klas.
Nee, ja, ik deed het in de klas. Maar toen
wiebelend op de stoel.
Ik had mijn benen zo over elkaar. Dan zat ik zo onder de stoel. Dan zat ik zo mijn benen tegen elkaar te drukken. En dan kwam ik
Was ik klaar? Maar op de basisschool, hè?
Maar toen was ik me al wel bewust van dat dat iets was wat voor mij was. Ja. Ik zat niet...
Je deed het wel in de klas, maar goed.
Ja, maar het was stiekem. Het was stiekem. Alleen, ik weet ook nog dat ik het deed, dat ik het net ontdekte. En dat ik het vertelde, volgens mij, aan mijn moeder of zo. Van nou, als ik dit doe, dan heb ik echt een lekker
gevoel. Komt dat heel lekker.
En dat mijn moeder dus... En ik weet dus niet meer of zij iets zei van in de trant van... Nou ja, dat is heel leuk dat je dat hebt ontdekt. Maar dat doe maar je voor jezelf niet, houden. Ja. Hm. Maar ik kan me dus wel herinneren dat er toen iets van schaamte of zo bij is gekomen. Hmm. En dat is dus niet meer, dat ligt niet per se aan mijn moeder. Dat ligt meer aan ook hoe dan dus de rest van je leven je wordt verteld dat het iets is om je voor te schamen. Ja. In plaats van dat het dus iets is, iets leuks. En ja. Maar wel misschien gewoon niet de hele tijd mensen ermee confronteren, maar wel gewoon iets leuks.
Ja.
Jullie roepen in jullie podcast altijd gender is een sociaal construct. Wat helemaal klopt. Maar schaamte is ook een sociaal construct. Klopt. We bepalen met elkaar waar we ons voor schamen. Dus we kunnen die schaamte ook van ons afwerpen door meer over dit soort taboes te praten. Ja. En onze kinderen, ik heb geen kinderen, maar de kinderen van deze wereld uit te leggen dat daders van misbruik zich moeten schamen.
Precies.
En de slachtoffers.
Ja. We hadden die quote hieronder ook van jou uit het artikel neergezet hier. Want ik vond het zo mooi dat de schaamte iets is wat bij de daders hoort en niet bij een slachtoffer.
Precies.
En,
door het klein te houden en stil te zijn heb ik met de daders en hun acties ingestemd. Zo voelt het. Het is tijd voor een publieke aangifte, want ik heb lang genoeg gezwegen. Ja. Zegt ze,
echt mooi. Zo sterk. Ademloos gelezen.
Ja.
Echt mooi.
Dank je.
Tijd voor onze afsluitende rubriek, de Damn Honey Yes and No. En dat is iets waar we wel om wilden gillen. En misschien hebben we er ook om gegild. En iets waardoor we door de kamer wilden dansen. En misschien hebben we ook wel gedanst. Marilotte, de No. Is het die ChristenUnie-vent met zijn afkoelperiode?
Even eerst voor ik begin een kleine trigger warning voordat we daar dan over doorpraten. Want dit heeft te maken met verkrachting. Don Seder, want zo heet hij, die ChristenUnie-vent, was niet mijn originele No. Maar we kunnen hem niet noemen met zijn verrotte uitspraken. Dus we gaan er toch even aandacht aan besteden. Vertel jij maar even.
On the spot. Ik weet even niet waar dit was, maar er was dus een ChristenUnie man die in een interview op televisie zei dat na een verkrachting dat het een gepaste maatregel is om in ieder geval een afkoelperiode van een paar dagen in acht te nemen. Nou,
ja, als het dus als iemand dus zwanger is geworden van een verkrachting.
Ja, het gaat over abortus. Ja, sorry, dat vergeet ik nu te zeggen, omdat ik ben zo die man dat hij dit gezegd heeft.
Ja.
Ik heb daar gewoon geen woorden voor. Het gore lef, hè, dat je hebt om dat te zeggen. Nou, echt. Onvoorstelbaar. Heb je geen baarmoeder? Praat gewoon niet over abortus. Regel 1. Maar dat je dit durft te zeggen over mensen, over slachtoffers van verkrachting. Nou, echt. Ik was zo boos. Maar ik wist ook gewoon niet wat ik ging een tweet typen. Dacht ik, dit kan niet eens omvatten met wat ik vind en wat ik onvoor fucking stelbaar.
Ja, het is. Ik zat er naar te kijken en dat je. Ik snap niet hoe je dat je strot krijgt.
Precies.
Om te zeggen dat iemand na een verkrachting en dat je dan zwanger bent geworden, dat je een afkoelperiode nodig hebt. En dat je dan pas kunt beslissen of je een baby wilt houden of niet. Het is. Nou ja, goed. Nou, en dit is dus de ChristenUnie.
Ja.
Was dus niet eens mijn no. Maar ik heb eigenlijk ook nog eventjes om er even een yes van te maken. Ik heb even een persoonlijke yes. Er is iemand in mijn buurt van wie ik hou en die had het voornemen om op de ChristenUnie te stemmen. En voor het eerst in mijn leven eigenlijk heb ik ervoor gekozen om aan iemand die dicht bij me staat dus eventjes, om even tijd te nemen, om argumenten op een rij te zetten en om even te laten weten dat ik het niet een goed idee vond. Het duurde ook echt even voordat ik mijn gedachten op een rijtje had. En ik heb toen een bericht gestuurd. En diegene is inmiddels van mening veranderd. En gaat niet meer op de ChristenUnie stemmen. En dat vind ik heel prettig. Maar ik vind het dus best wel een... Ja, ik vind het echt een persoonlijke yes dat ik dat heb gedaan.
En het is natuurlijk, gaat niet alleen om deze uitspraak. Al is deze uitspraak natuurlijk voldoende om nooit meer ook maar iets met de ChristenUnie te maken te willen hebben. Maar goed, het is natuurlijk ook een stem tegen jou als lesbische vrouw.
Ja, precies. En dat heb ik ook gezegd. Want er wordt in het partijprogramma van de ChristenUnie duidelijk benadrukt dat bijvoorbeeld een huwelijk, dat dat een verbintenis is tussen een man en een vrouw. En dat het ook in die betekenis door de wet en de overheid moet worden verdedigd. Dus het is er zijn allemaal argumenten die je kon bedenken, waardoor blijkt dat je door de ChristenUnie wordt tegengewerkt als lesbische vrouw.
Ja.
En dat je gewoon niet een toekomst gegund wordt, zeg maar zoals hetero koppels een toekomst gegund wordt. Dus dat kon ik ook zeggen. En dat is fijn. En ik vond het prettig dat ik dat heb gedaan. Dus ja, dat is mijn persoonlijke yes.
Dat je dat gedaan hebt. Maar je had ook een andere no.
Ja,
of eigenlijk een oorspronkelijke no.
Ja, nou, mijn oorspronkelijke no is de documentaire Het Zaad van Karbaat.
Echt een afschuwelijke titel. Ja. Goede titel, maar ik word er ook daarvan.
En ook de documentaire zelf is niet de no, maar de inhoud van de documentaire is de no. Het is een documentaire.
Heb jij hem gezien, Jantien?
Ja, ik...
Okay.
Helemaal? Alle drie de afleveringen?
Oh, nee, ik heb aflevering 1 gezien. Nee, ik had heel veel gevoelens tijdens het kijken.
Ja,
vooral veel nare.
Ja, het is heel naar. En de hele documentaire draait om Kit Arts Jan Karbaat. En Kit staat dan voor kunstmatige inseminatie met donorzaad. In 1973 opende hij een spermakliniek. En die groeide uit tot de grootste spermakliniek van Nederland. En in de jaren 70, 80 en 90 was hij actief als arts. Misschien ook de jaren 2000, weet ik eigenlijk niet zeker. En in die tijd stond IVF nog in de kinderschoenen. Dus koppels of vrouwen die een kind wilden, die waren voornamelijk aangewezen op deze kunstmatige inseminatie. En hij was misschien wel een van de enige of een van de weinige artsen. Sowieso een van de weinige artsen die ook bomvrouwen, dus bewust ongehuwde moeders en lesbische stellen ook wilde helpen. Dus en je had natuurlijk allemaal al daar dan meningen over.
Er was weinig keus.
Dus er was weinig keus. Je ging dan als vrouw of als stel met een kinderwens ging je dan naar hem toe. En hij had aanzien. Hij kon je dus een kind geven als je geen kind kon krijgen. En je kan je dus voorstellen dat hij de enige hoop was. Een baken van licht. En deze man heeft daar grondig misbruik van gemaakt. Van eigenlijk de hopeloosheid en het verlangen naar een kind. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Zoveel shit zit er in deze serie. Waar hij bekendst om is dat hij zijn eigen zaad heeft gebruikt en daarover loog. Dus dat heeft die vrouwen die hij insemineerde nooit verteld. Hij deed dan alsof hij zich aan hun wensen hield. Dus dan hadden ze bijvoorbeeld de wens van, nou, ik wil de zaad van mijn eigen man. Hij verzon het gewoon. En hij had ook hele donorpapieren. Dan konden mensen zo zien van, dan was het een anonieme donor, maar dan konden ze allemaal eigenschappen en zo zien. En dat verschilde ook de hele tijd, terwijl het dan dus zijn zaad was.
Ja, ik dacht dat hij zeg maar zei van het komt van een donor. Dat het van hemzelf, maar ook dus als er een vader in het spel was die zelf zaad had gedoneerd.
Hij deed allemaal valse beloften. Lord. Ergens in de docu zeggen ze ook van, het kan dan regenen buiten, maar iemand wil horen, de zon schijnt. En dan zegt hij, de zon schijnt. En dan is iemand weer blij. Zeg maar, op die manier ging hij ermee om. Het gevolg daarvan is dat er heel veel kinderen van hem zijn. Die daar nu langzaam achter aan het komen zijn. Volgens mij, de teller staat volgens de docu op 68 kinderen. Maar en counting komen
weten.
De hele tijd mensen bij. En de eerste uit het buitenland, volgens mij uit Zwitserland, ik weet het niet meer, is nu ook gelokaliseerd. Heeft men geen idee hoeveel kinderen het echt zijn. En dat is niet het enige.
Ook
en
ik moet hier
even
warning.
Ik moet hier even een trigger warning, want dit gaat over seksueel misbruik. Nee. Want hij heeft ook misbruik gemaakt van vrouwen. Hij raakte ze aan op plekken die ze niet prettig vonden. Hij maakte hele nare, vieze opmerkingen. En dan is het in het rand van menig dertiger zou jaloers op je zijn, zoals je eruit ziet, als je er ook van binnen zo uitziet. Of wat zie je er lekker uit? Hij zat aan ze, aan borsten, aan dijen. Er is één verhaal waarin een vrouw uitlegt van, nou, ik heb wel eens dat hij tegen haar zegt na inseminatie van, ik heb wel eens gehoord dat het goed is als je een orgasme krijgt na inseminatie, dus daar geef ik je dan nu de kans voor. En toen heeft hij haar geprobeerd te penetreren, dat is toen niet gelukt en toen is hij klaargekomen op haar buik en heeft dat zaad alsnog geïnsemineerd. Nou, dit God, zijn de verhalen, het is echt verschrikkelijk. En dit is de eerste aflevering, trouwens. Mm. Even wat ik nu noem. En het ik ga nu stoppen met al deze gruwelijke verhalen. Maar het ding is dus, hun kinderwens was zo ontiegelijk groot dat zij geen weg zagen hieruit.
Ja, dat snap ik ook heel goed.
Heel veel vrouwen zeggen ook, of heel veel vrouwen, één vrouw zegt bijvoorbeeld, ik kon het mijn man niet vertellen, want dan mocht ik daar misschien niet meer heen.
Ja.
Ze kwamen de hele tijd terug, net zolang tot het gelukt was. En wat dan ook nog blijkt, is dat hij ze bijvoorbeeld insemineerde met water om ze te laten
dan
terugkomen.
Dan moesten ze wel terugkomen.
Ja, maar dus niet zwanger.
Deze man.
Nou ja, nou goed. Nou, ga de serie maar kijken, want het is wel echt een hele goede serie. Ik zal niet alles vertellen, maar er zit een hoop narigheid in. Dus dat is mijn thema. Wat een ellende, joh.
Ja, Jezus.
Nou, kom jij dan maar even door bij de yes.
Ja, nou. Mijn damn honey yes. Ja, ik had opgeschreven, zorg er bijna voor dat ik zin krijg om een kind te baren. Maar ik vind het een beetje ongepast. Dus in deze...
Nee.
Goed. Mijn yes is dat er een Nederlandse versie van het boek Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes in de winkel ligt. Uitgegeven bij Rose Stories. En daarin vind je 100 bijzondere Nederlandse vrouwen. Verhalen over hen. En per vrouw is er ook nog eens een fantastische illustratie gemaakt. En we hebben het natuurlijk heel vaak in deze podcast over beeldvorming en stereotypes. En kinderboeken en kinderverhalen, sprookjes en zo. Die zitten altijd barstensvol stereotypes natuurlijk. Zo van, de prinses die wacht op haar, die wacht stilzittend op haar prins. En dat is dan haar doel in het leven, dat ze een prins vindt of zo. En je hebt ook zo'n feitje van Women Inc. dat 13% van de moeders in kinderboeken maar een betaalde baan heeft. Terwijl dat dus 6 keer minder is dan in de werkelijkheid.
Ja, en dus, vaders komen dan altijd thuis met hun tas.
En gaan ze krant lezen of zo, weet ik veel.
Of met hun kinderen spelen, whatever. Maar ze komen altijd uit hun werk.
Nou, en toen waren er dus twee vrouwen die bedachten Good Night Stories for Rebel Girls. Dus het is eigenlijk een Engels boek. En dat boek is ondertussen, dat kwam in 2016 uit. En het is ondertussen vertaald in 47 talen. En Nederland was er dus één van. Maar deze versie is dus echt specifiek gemaakt over Nederlandse vrouwen. Dus in dat andere boek staan dan allerlei internationale super toffe vrouwen, wat ook heel erg leuk is, maar dat je binnen huis wou ik zeggen, maar dat je het zo dicht bij huis ook kan vinden, is natuurlijk ook super inspirerend. En ik zag verhalen voorbij komen van een kickbokser, piloot, schrijver, verzetstrijder, politicus, arts, advocaat, activist, model, journalist, nieuwslezer, echt anything. Dus dat is denk ik super tof als je jong bent en je ziet al die verhalen en die fantastische illustraties.
En je kunt alles worden.
Je kunt alles worden. Dat is inderdaad een beetje wat je meekrijgt als je dit boek ziet.
Echt een goed kraamcadeau.
Nou, echt toch? Nou, vind ik dus zo. Ik krijg dus echt serieus bijna zin om zelf op een of andere manier
een kind te baren.
Zodat je dat dan gewoon kwijt kan aan iemand.
kwijt kan aan iemand.
Ja. Het vulde me natuurlijk ook met trots dat er een aantal vrouwen in staan die ook in onze podcast hebben gezeten. Mm. En dat zijn Rokkie Hayakaya, Siu Yang Tsao. En het coole is dat zij ook nog eens 2 illustraties heeft gemaakt. Dus je kan haar verhaal lezen, maar ook 2 van haar illustraties bekijken. Rebecca Gompers, Janice Dill en Ellen Laan. Maar er staan er dus nog veel. Ik noem nu dit rijtje omdat ze hier zijn geweest, maar ik had ook een ander rijtje kunnen noemen, maar het is gewoon te vet en ik kan ze niet alle 100 gaan voorlezen. En dan om het nog extra leuk te maken, is het zo dat van de eerste druk er 1 euro per boek gedoneerd wordt aan een organisatie die zich inzet voor vrouwen en meisjes in Nederland. En dan zijn de organisaties die meedoen Women Inc., Plan International Nederland, De Bovengrondse, Speak en Stem op een Vrouw. Dus dat is nog een reden om het boek te kopen, los van dat het sowieso geweldig is. En ik wil sowieso, deze uitgeverij is dus heel erg bezig met dit soort thema's. En daarom wil ik ook meteen even een ander tof kinderboek van hun noemen, nu ik toch bezig ben. Want dat laat ook zien hoe het ook kan. En dat is het boek Mama is minister-president van Odie Nijsing en Marieke Visser. En dat gaat dus over een kind en zijn moeder is minister-president. En daar hebben ze dan een leuk verhaal omheen met toffe illustraties.
Misschien kan je dat cadeau geven aan mensen gewoon omdat de verkiezingen eraan komen.
Nou ja, toch. Dat is erg geweldig. Dus shout-out naar Rose Stories en ga allemaal die boeken kopen en lezen. En voorlezen vooral ook. Change the world.
Doe het.
Ja.
Dit was aflevering 63. Dankjewel Jantine voor je verhaal.
Ja.
En je missie.
Uiteraard gaan we je verhaal ook in de show notes zetten voor wie het nog gemist had. Zodat mensen het helemaal kunnen lezen.
Yes.
Ga er dan even echt goed voor zitten, zou ik zeggen, lieve mensen. Want dat is het verhaal echt waard. Daniel van de Poppen. Bedankt voor het zijn van de perfecte huisvrouw. En dat je on the site ook nog eventjes deze edit in elkaar flanst. Bedankt Lucas de Geer voor de jingles. En bedankt Lisbeth Smit voor damhoney.nl. Waar je dus de show notes kunt vinden. damhoney.nl/aflevering-63.
En lieve luisteraars, lieve poeken, honing, ballies van ons. Bedankt dat je weer intunede. Bedankt dat jullie weer intunede. Want zonder jullie zijn we niks.
Ja, als je ons iets wil laten weten, stuur post naar info@damhoney.nl.
En als je ons geld wil geven, wat ook altijd mag, dan kan dat via petje.af/damhoney.
Of niet?
Zelf weten.
Doei.
Doei.